Ik denk dat het voor ons de toekomst is als we kijken naar zelfzorg, hè, dat mensen in beweging blijven. Je ziet
Ja.
heel veel hoeveel mensen zich afsluiten, of bijvoorbeeld dansers of docenten of danstherapeuten die eigenlijk wel de dans geven aan de ander, maar zelf eigenlijk dat niet meer aan hunzelf geven. En ik denk dat de
Prachtig.
danstherapeut, danser, mens, dansdocent, leerkracht en ook ouder, vind ik zelf, ouders van kinderen, dat heel belangrijk is dat de toekomst is om zelf in beweging te blijven. Dus eigenlijk de helende kracht aan jezelf te geven.
Lieve luisteraars van Dansdocent.nu, ik vind het onwijs leuk dat jij op play hebt gedrukt en naar ons luistert. Welkom dus bij de 9e podcast over de dansdocent van de toekomst. Mijn naam is Sanne Fokkens en bij het online opnemen van deze podcast is het zomer. En wij hopen een zwoele zomer en ook natuurlijk nog een mooie nazomer. Ik heb in ieder geval zonnig gezelschap van onze zuiderburen uit België. En we spreken elkaar over de 4-jarige opleiding tot danstherapeut en bewegingstherapeut van Agape Belgium in Kolskamp. We zullen over de trends en de ontwikkelingen binnen ons vakgebied spreken en het curriculum van hun opleiding. En kijken naar de raakvlakken met een docent dansopleiding. Ik ben heel benieuwd en wil graag jullie voorstellen aan hun. Ik spreek met Niek Gekieren. Hij is managing partner en algemeen directeur van de opleiding en een master dans- en bewegingstherapie. Daarnaast is hij ook creatief therapeut. Stephanie de Bruikere spreek ik ook. En zij is eveneens algemeen directeur, coördinator en trainster in de opleiding en specialist in een Laban-Bartenief Movement System. Welkom Niek en Stephanie. Wat fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel Sanne.
Goedemorgen.
Ja, wij spreken elkaar in de ochtend en het behelst altijd wat om elkaar zo te kunnen spreken via deze online verbinding. Alle drie op een andere plek, zelfs in verschillende landen. Maar ik ga gewoon gelijk met de deur in huis vallen. Wat is, denken jullie, de grootste overeenkomst tussen een dansdocent en een danstherapeut? Wie mag ik vragen om dat te beginnen te beantwoorden?
Wel, ik denk dat de belangrijkste overeenkomst de dans is dat wij gemeenschappelijk hebben.
Ja, precies.
Ik denk de insteek is weliswaar anders en de bedoeling of de doelstellingen verschillen van elkaar. Maar wat we gemeenschappelijk hebben is hetzelfde voertuig en dat zal de dans zijn.
Precies, precies. Ja, ons mooie voertuig inderdaad, de dans. En hoe gebruiken jullie dat binnen de opleiding om deze studenten op te leiden tot danstherapeut of bewegingstherapeut?
Ja, de dans, en wij noemen het ook de dans en de beweging. Het is denk ik een zeer brede vorm. Hè? Dus de dans, om echt naar een vormgeving te gaan, is niet altijd zo expliciet in onze methodes aanwezig. Hè? En dan kom ik ook eigenlijk op de antwoord van je vraag. Als wij kijken naar de manier waarop we beweging en dans gebruiken, is in verschillende methodes. Dan hebben we authentic movement, sound movement and touch, creatieve processen, Laban-Bartenieff movement studies en eigenlijk ook nog aanverwante methodes die daar worden gebruikt. En iedere docent en iedere therapeut gaat op een andere manier de dans benaderen, maar de essentie is altijd nog van dat de dans en de beweging eigenlijk een beweging ontstaat in de persoon, hè, dat er een proces ontstaat waardoor er heling ontstaat. En dat is eigenlijk de manier waarop wij de dans en de beweging gebruiken in de opleiding. En we zetten heel erg op de voorgrond dat de mensen, hè, de deelnemers het zelf belichamen, dus het echte kracht ervaren in hun eigen lichaam en het ook zien bij hun collega-studenten, om daardoor eigenlijk veel meer kracht te hebben om dat ook neer te zetten in de praktijk later. Om daarmee cliënten of studenten mee te begeleiden.
Wauw, prachtig. Ja, dat de dans en de beweging dus tot heling leidt. Dat is eigenlijk ook waar jullie opleiding over gaat, hè?
Ja, precies.
Ik weet niet of jij nog iets wilt toevoegen, Nick, daar rond?
Ik denk dat het bewegend lichaam op zich al alle potentie in zich draagt om heling te creëren. Denk dan heel concreet aan stressreductie. Denk heel concreet aan emotieregulatie. De expressieve functies dat het bewegend lichaam in zich draagt, hebben de potentie om iemand ook in zijn persoonlijkheid te ondersteunen of te ontwikkelen in zijn ondersteuning. Te ondersteunen in zijn ontwikkeling of tot ontwikkeling te laten leiden.
Wow,
de dans- en bewegingstherapeutische methodes die gedefinieerd zijn internationaal, zijn in die zin ook onderzocht of wetenschappelijk onderzocht om ook te zien of zij deze methodes bijdragen tot een psychosociale ontwikkeling die leidt tot een gemakkelijker functioneren in de samenleving, in een persoonlijk omgang met mensen of in het omgaan met je eigen dynamieken die wij als mens eigen hebben. Zo, de essentie van een bewegend lichaam binnen een therapeutische context draagt erbij toe dat er een behoorlijk mooie ontwikkeling kunnen plaatsvinden voor een persoon of voor een groep mensen die hier beroep op willen doen.
Dat is natuurlijk een overeenkomst die we hebben ook met elkaar, met de dansdocent, dat die iets in gang zetten voor de persoon zelf en voor de groep. Dat is een hele mooie overeenkomst die we allemaal natuurlijk met dans kunnen bewerkstelligen. Maar jullie gaan daarin eigenlijk nog een stapje verder door echt heling of een ontwikkelingsproces gaande te krijgen. En wat maakt jullie opleiding daar nou uniek in?
Nou, ik weet niet of de opleiding op zich tot dans- en bewegingstherapeut uniek is. Ik denk, in Nederland heb je verschillende opleidingen ook aan de hogescholen en universiteiten die mensen of studenten opleiden tot dans- en bewegingstherapeut. Ik denk, in België is de situatie ook geschiedkundig ietsje anders geworden of gelopen, waardoor dat er zowel reguliere opleidingen bestaan in België als ook opleidingen die zich eerder in een privaat context situeren, waar dat wij dan in staan.
Ja.
Maar wat ons uniek maakt, ook zelfs wereldwijd, is een leermodel dat wij hanteren, waarin dat onze studenten de methodes aan de lijve moeten ervaren en in de verdieping dienen te leren kennen. Dat noemen we een leertherapeutisch model. Zo je leert het therapeutisch werken door het ook zelf te ervaren.
Mm-hmm.
Zo, dat betekent dat onze studenten ook een persoonlijkheidsontwikkeling meemaken aan de lijve.
Ja.
Daarnaast zullen we aansluiten bij wat regulier is. Betekent ook dat er voldoende ruimte en tijd ook is voor theoretische modellen te bestuderen, als ook eigen te maken. Betekent ook dat we voldoende ruimte hebben voor stage ervaringen op te doen. Er is voldoende ruimte ook voor een eindwerk of een onderzoek te doen binnen het veld van dans- en bewegingstherapie. Maar vooral voor ons, wat wij uniek maken, of wat ons aanbod uniek maakt, is dat we heel wat ruimte creëren in de opleiding voor die persoonlijkheidsontwikkeling. Iets wat aansluit binnen de verwachtingen ook van de psychotherapie in het algemeen, is dat mensen die zich opleiden tot een psychotherapeut of een specialisatie binnen psychotherapie, dat zij voldoende leerontwikkeling of persoonlijke leerontwikkelingen hebben meegemaakt.
Ja.
Wat wij nog toevoegen in onze opleiding is de ruimte voor wat zingeving en spiritualiteit is, waarbij dat wij gebruik maken van het samenwerken met traditionele dansers. En dan denken we heel concreet aan de traditionele dansers uit Mexico, uit Canada, uit Amerika, uit Nieuw-Zeeland, waar we de ceremoniële dans opnieuw waarderen als mogelijk zelfs de grootste basis van dans- en bewegingstherapie. Ik denk, als je kijkt naar de geschiedenis van dansen en dans- en bewegingstherapie zelf, maar vooral naar dansen toe, dan zal het zo zijn geweest dat de dansceremonies die elke cultuur had, dat deze een heel belangrijke bijdrage leverde tot opnieuw herstel. Denk aan de Hakka-ceremonie van de Nieuw-Zeelandse Maori-mensen, waarin dat men de Hakka-dans zou hebben gebruikt vooraleer men ter strijde zou trekken, maar ook de Hakka-dans zou gebruiken wanneer mensen terugkwamen van een strijdperk. Waar de dans een heel belangrijke regulerende factor had voor de cultuur, voor de samenleving, voor de stam, maar ook voor de persoonlijke ervaring dat iemand had opgedaan tijdens deze ervaring van oorlogsvoering bijvoorbeeld, dan nu geprojecteerd naar de Maori's. Maar zo heeft elke cultuur heel veel verscheidenheid aan dans en dansceremonies. Zo, ik denk in origine zelf, de danstherapie zou best wel kunnen terugleiden naar een hele oorspronkelijke zingevelijke ervaring waar de dansceremonies en de belangrijkste vorm waren.
Ja.
In de loop van de geschiedenis is dit veranderd. Ik denk dat de ontwikkeling van ballet bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is hoe de these zich ontwikkeld heeft en ook afgezet heeft, als afgezet tussen aanhalingstekens, ten aanzien van de ceremoniële dansen die onze voorouders hier hadden. Maar de danstherapie zelf hoeven niet terug te leiden vandaag naar ceremoniële dansen. Maar wij zullen in de opleiding wel aandacht hebben en geven aan de waarde van ceremoniële dansen.
Ja.
Zeker binnen een multiculturele context waar we vandaag ook in leven, zowel in Nederland als in België.
Prachtig, ja. Is er eigenlijk... Ja, ik vind het fantastisch altijd wat ik dan ken uit ook Australië en waar je het over hebt en Nieuw-Zeeland. Die dansen die... Nou ja, wat ik daar een heel klein beetje van gezien en meegemaakt heb, maar... is er eigenlijk in Nederland of België, is daar een soort van traditie ooit in geweest eigenlijk? Dat weet ik niet.
Ja.
Nou, er is een onderzoek dat gepubliceerd geweest is ooit, waarin dat een monnik een van de laatste traditionele dansen beschrijft in de jaren 1400, geloof ik, was dat.
Wow.
En waar hij getuige is van hoe een groep mensen samenkomen op een plein en tot extatische dans toekomen om de oogst die mislukt was, te leren mee omgaan als volk. Men ging de dans gebruiken om de goden opnieuw gunstig te stemmen, als het ware.
Ja.
Men noemt het als een van de laatste dansen, omdat op dit moment zelf de overlast, zoals het beschreven stond in het artikel, voor de stad waar het plaatsvond, te groot was. En waarin dat de overheden in samenwerking met de toenmalige kerkoversten hebben gekozen om de dansers en de muzikanten stelselmatig terug te dringen tot in de kelders van de gebouwen, letterlijk. En waarin dat men stelselmatig ook de muziek verboden heeft. En
ja,
dan
ja.
In de laatste stap de dans verboden heeft. Zo, die dans zelf was zo, of de mislukking van de oogst was blijkbaar zo groot, dat deze dans zich uitstrekte van Duitsland tot over de regio's in Vlaanderen, tot diep hier in West-Vlaanderen zelfs, en ook regio's in Nederland. Zo, het was een behoorlijk collectieve dans en een collectieve ervaring dat plaatsvond toen de tijd, en waarin men... Vandaar het weet dat onze voorouders hadden een aantal dansen die hen in de mogelijkheid stelden hun verbinding met de natuur. En je dient te denken aan het zijn boeren die op dat moment afhankelijk zijn van hun leven en levensonderhoud van de oogsten die plaatsvinden. Men zou de dansen hebben gebruikt, onder andere, om die relatie met de aarde dat onze voorouders hadden enerzijds te vieren, maar ook in die relatie ook dus, je zou kunnen bijna stellen, de goden of de aardse goden gunstig te stemmen om een volgende oogst op een goede manier te laten plaatsvinden. Zo, er zijn een aantal sporen nog steeds die ons doen overtuigen overtuiging misschien wel te groot woord, maar die ons in ieder geval een belangrijke indicatie geven dat onze voorouders dansten op een rituele manier, op een ceremoniële manier, maar ook de dans gebruikten om teleurstelling te verwerken. Dans gebruikten ook om terug verbinding te creëren met elkaar. Dans gebruikten om verbinding te creëren met hun bedoelingen van het leven op dat moment. En dat zijn hele rituele motieven die nog steeds wereldwijd plaatsvinden. Alleen merken we in onze culturen dat deze ceremoniële dansen zoek geraakt zijn ergens.
Och, ik heb helemaal kippenvel ervan. Natuurlijk echt een prachtige manier om inderdaad verbinding met elkaar te krijgen, met de natuur. Wat je zegt met de aardse goden en situaties die ontstaan om juist door met elkaar te dansen en bezig te zijn, dat je daar met elkaar doorheen kan komen. Dat is natuurlijk een prachtige eigenschap van dans en beweging en samen zijn, die we inderdaad in de westerse cultuur dan een beetje boel kwijt zijn geraakt. En waar jullie dan wel weer aandacht aan besteden. Dat is, ja, ontzettend mooi. En als wij nou leerlingen hebben als dansdocent, waarvan we denken van nou, dat is misschien wel wat voor hem of haar. Hoe kunnen wij onze leerlingen dan daarop voorbereiden? Wat zou je dan aanraden?
Ik denk dat de dans- en beweegtherapeut zelf is een heel geëikt, gedefinieerd profiel binnen een professionele toepassing van dans in een helende context. Denk aan een psychotherapeutische context, denk aan een ziekenhuiscontext waar men danstherapie bijvoorbeeld toepast ook of steeds meer en meer gaat aanbieden in het herstel van bepaalde ingrepen die hebben plaatsgevonden. Denk aan vrouwen met borstkanker bijvoorbeeld, waar het lichaamsbeeld veranderd is en waar men danstherapie zal aanwenden om dit verstoord lichaamsbeeld of het vernieuwd lichaamsbeeld te gaan aanvaarden. Ja. Zo, de danstherapeut zelf is in eerste instantie iemand die een goede affiniteit heeft met zijn eigen dans en zijn eigen bewegend lichaam, maar tegelijkertijd ook een heel belangrijke affiniteit zal ontwikkelen of heeft reeds met de menselijkheid, het psychotherapeutische effect van dansen. Zo, er is een, je zou kunnen zeggen, danstherapie zelf legt een brug tussen dans en psychologie, of dans en psychotherapie. En zal op die manier in verschillende contexten zijn toepassing krijgen. Ik denk de goede voorbereiding voor een danstherapeut zelf is iemand die voldoende liefde, op zijn minst een liefde kent voor dansen. Al nagelang de school dat je opgeleid wordt, zal die liefde voor de dans ook gedefinieerd worden in bijvoorbeeld techniciteiten. Voldoende danstechnieken kennen reeds. Maar het leuke, of misschien zelfs het paradoxe, in dit verhaal is dat een danstherapeut in opleiding ook heel veel inspanning zal doen om het geleerde, de technieken, de stappen, de frases enzovoort af te leren. Om te komen tot een hele authentieke dansvorm die eigen is aan de danstherapeut straks.
Nou, dat is wel heel interessant, want je zegt van aan de ene kant moet je wel een soort van basis hebben van dans en danstechniek. Maar aan de andere kant moet je dat eigenlijk ook weer afleren om je een authentieke therapeut te worden of mensen tot ontwikkeling te laten kunnen komen met dans en beweging. En hoe doen jullie dat dan? Hoe leer je mensen dat af of hoe laat je ze anders daarmee omgaan?
Ik denk, als ik nog eventjes in wil steken voor in verband met de basistechnieken. We hebben ook heel wat mensen die eigenlijk geen dansstructuur of dansstijl hebben aangenomen. Maar eigenlijk wel, zoals Niek vermeldde, zo die liefde voor dans. En voelen zelf van als ik dans, komt er zoveel in beweging. En ik ben daar zo nieuwsgierig naar om dat verder uit te diepen. En als ik kijk naar de groepen die wij hebben, maar ook de manier waarop wij zijn opgeleid in de groepen die ik heb gezeten, dat als je kijkt naar de mensen die dus een sterke techniek in hebben, dat zij ook het eerst van bewust worden van oké, dit is eigenlijk een vorm waar dat ik dat ben aangeleerd. Hè. Het is, als ik zie ook met de jongere kinderen hoe vroeg kinderen al worden eigenlijk opgeleid in dansstructuren en eigenlijk daarvoor niet zoveel de vaardigheden hebben gehad om eigenlijk hun dans zelf te kunnen ervaren. Dus dat zij zelf pas voelen dat ze als danser bestaan als er bepaalde vormen worden gedanst. Hè. Dus ik denk dat voor een dansdocent, zeker als ze met kleuters werken of de basisschoolkinderen, dat het een uitdaging is om de combinatie te vinden tussen inderdaad de structuur, de handvaten aan te bieden en tevens ook de vrije expressie aan de kinderen te laten om te zien van wat is dans voor mij puur authentiek. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat wij doen in de opleiding. Dat wij eigenlijk hen in een bad brengen met zowel muziek als geen muziek. Want we zien ook meer en meer in deze cultuur dat dans gerelateerd wordt aan muziek. En dat de dans pas begint als de muziek aangaat. Dus voor mensen is het al een hele bijzondere uitdaging om eigenlijk in de dans te gaan, in de beweging te gaan, zonder dat er een externe factor van buitenaf wordt geïnitieerd om in beweging te komen en echt die authenticiteit van beweging uit zichzelf te komen. En daar is Authentic Movement een prachtige methode voor. Ja. Als ik kijk vanuit mijn Laban Bartenev Movement Studies, is het ook heel belangrijk om de mensen hun bewegingsscala te vergroten. Dus ik geef heel duidelijk ook, net als dans, hè, de dansstructuren aan, om mogelijkheden te vinden van welke manier van beweging is er allemaal. Hè? Als we kijken naar bepaalde vormen van beweging, die heel rechtlijnig is, dat voor mensen soms een ontdekking is dat ook rotatie in de gewrichten bijvoorbeeld een mogelijkheid is om het lijf te bewegen. En daardoor eigenlijk weer een andere vorm van beweging ontstaat. Nu voor dansers is dat natuurlijk, die al getraind zijn in bepaalde dansstructuren, weten dat, maar mensen die een vrije expressie hebben, hebben niet altijd ontdekt van, ik kan roteren, of ik kan bewegen op de grond, of ik kan ook springen. En het lijkt heel bazaal, maar daarin, in de Laban Bartenev Movement Studies, geven wij dus eigenlijk ook vaardigheden aan om die bewegingsvaardigheden te verruimen en te verbreden. En het mooie is dat daardoor, als hun bewegingsscala verruimd wordt, dat ze ontdekken van, dit gebruik ik en dit gebruik ik niet. En doordat ze dat gaan toevoegen, merk je ook dat hun visie, hun bredere kijk, hè, zowel voor emoties als ook met de perspectie naar de wereld toe, veel verruimd wordt.
Ja, prachtig. Prachtig, ja, want je kan dat natuurlijk misschien ook wel als meer geoefende danser, dat je deze dingen wel weet, maar dat komt dan ook wel in mijn geval in ieder geval overeen met mijn opleiding tot dansdocent jaren geleden. Dat je heel erg de basis krijgt ook om te weten hoe je je leerlingen dat kan aanleren. Dat klinkt voor mij als wat jullie ook doen van hoe beweeg je je lichaam, welke mogelijkheden zijn er allemaal om je cliënt of je groep dat mee te kunnen geven, dat daarin te kunnen ondersteunen.
Ja,
dat is prachtig.
Ja, we bieden ook vooral aan zo om mensen ook te leren hoe ze de ruimte kunnen bieden, ook voor de cliënt of de studenten waar ze mee werken, om echt ook die ruimte te hebben van tot verdere ontwikkeling. Hè? Dus het is heel erg belangrijk als je als dans- en bewegingstherapeut werkt, dat je goed weet waarom, wat de doelstelling is waarmee je werkt met die persoon. Het is dus niet het opleggen van hetgene wat jij denkt dat goed is voor hen, maar vooral het zien van wat de vraag is van de groep of van de persoon individueel.
Ja, dus zo begin je dan eigenlijk het proces. Wat is je doelstelling of wat is het doel waarom je... Ja, waarom je deze therapie doet.
Ja.
Ja, wow, prachtig. Nou ja, dat is ook iets wat dansdocenten natuurlijk vooraf aan hun les doen. Van wat is het doel van mijn les? Waarom geef ik deze les? En wat wil ik ze leren in ons geval? Misschien vaker in jullie geval. Hoe kan ik ze begeleiden in hun doel om ze zo verder te brengen?
Ja, en, precies.
Ja, prachtig. En zijn er dan binnen de opleiding op dit moment, of binnen jullie vakgebied, bepaalde trends en ontwikkelingen, waar nieuwe trends of ontwikkelingen waar jullie rekening mee houden of waar jullie mee bezig zijn?
Ja, ik denk dat de neurowetenschappen zijn, nemen steeds meer en meer plaats in onze, niet alleen in onze theorievorming, maar ook in onze interventies en het motiveren of verantwoorden van de interventies. Dat is relatief nieuw. Ik denk als ik terugkijk naar een 15-jaartal geleden, toen was neuropsychologie iets dat weliswaar benoemd werd, maar niet heel veel aandacht kreeg. Men ging danstherapie veel meer vanuit een psychotherapeutisch kader gaan belichten. Denk aan een psychoanalytische benadering of een cognitief gedragstherapeutische benadering.
Mm-hmm.
Die bestaan nog steeds.
Ja.
Maar wat we wel opmerken is dat steeds meer en meer danstherapeuten als ook opleidingen gebruik gaan maken van de neurologische wetenschappen die een aantal persoonlijkheidskenmerken beschrijven. Denk aan wat zijn emoties, neurologisch gezien. Of wat is stress neurologisch gezien? Wat is trauma neurologisch gezien? En de inzichten die de neurologen of de neurowetenschappen ons geven, geven ons een heel groot handvat. Ook om onze modellen of onze interventies op een genuanceerdere manier te kunnen plaatsen, ermee te kunnen omgaan. Net omdat neurowetenschappen een, je zou kunnen zeggen, het fysiologische substraat is van onze persoonlijkheid ook.
Mm-hmm. En kan je een concreet voorbeeld geven? Neurologisch heeft ook te maken met de zenuwen, als ik me niet vergis.
Ja, het gaat over het algemeen het zenuwstelsel, waarin dat ons zenuwstelsel ontwikkeld is doorheen de loop van de geschiedenis, om ons aan te passen en ook om te gaan met onszelf, als ook met de omgeving.
Mm-hmm.
Als we puur als voorbeeld kijken naar wat trauma is, dan zal trauma een belangrijke impact hebben op onze persoonlijkheidsontwikkeling, ook onze persoonlijkheid, ons persoonlijk zelfbeeld.
Mm-hmm.
Maar als we kijken wat in het lichaam plaatsvindt, dan zien we ook gigantische verschuivingen in ons zenuwstelsel plaatsvinden. Dus de toename van stresshormonen bijvoorbeeld, die zelfs als het ware bijna geconditioneerd kunnen zich nestelen in het lichaam ook. Zo betekent dat we een overspannen lichaam hebben, die ook onze kijk naar de wereld zal beïnvloeden, die ook onze zelfervaring beïnvloedt, die ons, onze omgang met elkaar zal beïnvloeden. Zo'n trauma heeft een behoorlijk grote impact. Alleen wat de neurologische wetenschappen hebben toegevoegd aan ons werk is dat we een fysiologische, of, een fysiologische spoor hebben gekregen nu om trauma te begrijpen vanuit het lichaam. En dat is voor dans- en beentherapeuten een heel interessant model, omdat wij ook vanuit het lichaam insteken. Zo, wanneer we gezegd hebben op wat is stress en wat doen stresshormonen op ons lichaam, dan dus hebben we een andere taal ook, maar ook andere inzichten waar we gebruik kunnen van maken om stress ook te benaderen vanuit een danstherapeutisch oogpunt dan.
Ja.
En dan zullen we bepaalde interventies kunnen motiveren, ook kunnen vertalen vanuit de neurologische blik. Maar dat betekent ook dat er een taal is die ons veel meer toegang heeft tot de klassieke medische wetenschappen, die ons toegang heeft ook tot meer evidenties te vinden, waarin dat we niet enkel meer gebruik zullen maken met, van de taal van de psychotherapeutische stroming, maar dat we ook zullen gebruik maken van psychoneurologische kennissen of kennis. En dat maakt het heel boeiend. Ja. Als je kijkt wat is hechting, ook dit is neurologisch in beeld gebracht, wat is ons geheugen, is neurologisch in beeld gebracht. Wat zijn emoties, is neurologisch in beeld gebracht.
Ja.
Ik bedoel niet dat we de mens als een neurologische machine moeten gaan zien, maar het neurologische beeld heeft ons een heel belichaamde kijk naar wat persoonlijkheid kan zijn. En het is voor een dans- en beentherapeut een heel prettig, ook wel een complexe taal,
ja.
om hiermee te kunnen gaan werken, om ook ons werken nog meer te stofferen, nog meer bedding te geven,
Ja.
een andere taal te geven, andere inzichten te geven, maar ook geruststelling te kunnen geven aan onze cliënten.
Ja.
We kunnen gaan benoemen waarom dat we bepaalde interventies doen en wat de bedoeling is.
Ja. Ja, geweldig dat je dan ook op die manier een andere onderbouwing kan geven. En een,
Precies.
Ja, want je had het inderdaad over zo'n 15 jaar. En als je dan inderdaad kijkt naar de afgelopen 10, 15 jaar, zijn er dan nog andere veranderingen binnen jullie opleiding of binnen het vakgebied wat nog belangrijk is om te benoemen?
Ja, ik denk het bijzondere aan deze tijd nu is dat er veel meer oog is voor de mens en de nuanceringen van van de menselijke ervaringen. En dat zien we ook in ons beroep. Er is op dit moment veel meer aandacht voor bepaalde klachten, specifieke klachten die mensen ervaren. We zien dat de drempel dat mensen hebben om bepaalde klachten te benoemen en te definiëren veel lager geworden is in vergelijking met 10 tot 15 jaar geleden.
Okay.
Er is ook meer taal, er is minder schaamte als het ware om te benoemen dat er burn-out klachten zijn, dat er angstklachten zijn enzovoort. Zo het heel specifiek klachtgericht werken is ook nieuwer. Het werd wel, als ik kijk naar de opleidingen die Steven en ik hebben genoten in de eind van de jaren 90 van de vorige eeuw, dan waren dat veel meer algemeniseringen dat wij aangeleerd kregen. Er was wel we hadden wel psychodiagnostiek enzovoort, maar het was eigenlijk een vak apart die los stond van dans- en beweegtherapie. Terwijl dat we nu merken dat psychodiagnostiek verweven is binnen dans- en beweegtherapeutische interventies. En waarin we ook veel meer publiciteit hebben, publicaties hebben, maar ook veel meer evidenties hebben, als ook taal hebben,
ja.
Om heel doelgroepgericht te werken of klachtgericht te gaan werken. En ook dat is nieuw. Ik denk dat dat een maatschappelijk gegeven ook is, waarin we merken dat er veel meer liberalisatie ontstaat naar het kunnen benoemen wat aanwezig is. Er is toegankelijkheid, er is erkenning, er is meer aan aanvaarding aan het komen, ook aan het groeien. Ik bedoel niet dat we al zijn in een wereld waarin dat alles toegankelijk is. Ik denk dat Europa, zeker de Belgische, Nederlandse, Duitse landen, heel vooruitstrevend zijn hierin.
Wel
dus het is nog wel een heel grote ontwikkeling.
Wel, wel of niet vooruitstrevend?
Ja, wel vooruitstrevend zijn. Ja. Ik denk dat onze cultuur, onze democratische cultuur ook, een stukje bijdrage levert aan open communicatie. En, dat zien we jammer genoeg niet in alle landen wereldwijd. Maar we zien wel die ontwikkelingen. Weliswaar wereldwijd, dat er veel meer klachtgericht aandacht is. Of vanuit de dans- en beweegtherapeut, dat er veel meer aandacht is voor de klachten. De nuancering van de klachten in vergelijking met 10, 15 jaar geleden. Nee, ik denk ook, als je kijkt naar wat tradities betekenen tegenwoordig, ik denk hoe Europa op dit moment ook heel open is komt te staan en ook bijna overstelpt wordt, als het ware. En ik overdrijf nu weliswaar. Door verschillende spirituele stromingen,
ja.
Dan is dat ook nieuw. En ik denk dat we binnen dans en dit ook zullen zien, of ook meer en meer zien. Ik denk,
okay.
Algemeen in Nederland en België, ook Duitsland, Europa, tout court, hebben heel veel instroom nu van migranten, maar zij brengen meer dan enkel een geschiedenis van trauma met zich mee. Ze brengen ook een cultuur met zich mee en ook heel vaak een danscultuur met zich mee.
Zeker.
En ook hierin zien we toepassingen van binnen danstherapie dat er oog is voor de oorspronkelijke danstradities van de vluchtelingen bijvoorbeeld en waar danstherapeuten gebruik van zullen maken. Zo, ik denk dat dergelijke soort
dat
ontwikkelingen. Wat zeg je?
Doen jullie dat ook?
Ja, we hebben studenten die zich hierin hebben gespecialiseerd, bijvoorbeeld. En die hierin enkel met vluchtelingen hebben gaan werken en danstherapie hebben gaan bedding geven binnen vluchtelingenwerk.
Ja.
Dat is nieuw. En dat is, of nieuw, dat is iets van misschien 10 jaar of 12 jaar oud nu.
Precies.
Dat is een gigantisch grote ontwikkeling en een nieuwe een nieuwe branche, als het ware, specialisatie binnen danstherapie, die zich steeds meer en meer aan het definiëren is, het multiculturele binnen danstherapie. Ook dat is nieuw. Dat raakt ook het spirituele, dat raakt het culturele, dat raakt het essentiële van hoe wij verbonden zijn met iets hogers in onszelf, in deze wereld, en die tegelijkertijd via culturen ook Europa binnencijpelen. En dat is waardevol. Ik denk dat onze cultuur, of zeker in België, zodat we heel weinig spirituele traditie nog kennen. We hebben wel nog heel veel religieuze tradities. Maar de spirituele tradities zelf zijn zoek geraakt ergens. En ik zie dat we via de vluchtelingen dat hierin meer aandacht voor gegeven wordt en meer respect voor komt ook. En denk ook zeker ook aan de Turkse traditie, de Marokkaanse tradities, die hier ook heel veel aandacht aan geven. En ook andere. Ja, het is te rijk op dit moment in België aan heel veel verschillende culturele achtergronden om ze allemaal te benoemen, maar de trend is wel dat er veel meer oog is, nu ook voor het multiculturele en de wortels ervan, ook binnen dans.
Ja, wauw. Eigenlijk zouden we de samenleving dan op die manier weer nog mooier kunnen maken als we op deze manier daar ook wat meer naar kijken. Van, waar komen deze mensen vandaan? Wat zijn ook de spirituele en samenlevingsvormen om met bepaalde dingen om te gaan? Dat we daar weer een beetje meer naar teruggaan en naar kijken. En dan brengt mij dan op een volgende vraag. Zijn er inderdaad ontwikkelingen vanuit het buitenland waar jullie veel aan hebben of mee bezig zijn?
Nou, wij werken samen met een internationale organisatie die zich buigt over alles wat te maken heeft met danstherapie, met zelfs muziektherapie, dramatherapie, beeldende therapie. Deze organisatie heeft contact met alle opleidingsinstituten wereldwijd, bijvoorbeeld, maar ook met heel veel organisaties in verschillende landen, die zich richten naar bepaalde noden van hun samenleving.
Ja.
Deze organisatie zelf heeft bijvoorbeeld een heel groot werkstuk gemaakt om de gemeenschap... Het is International Consortium Arts and Education and Therapy, geloof ik. Is de afkorting. Het is door een Nederlandse man... zelfs op poten zat geweest. Tony Zhu is een Chinees die in Nederland gestudeerd heeft, jarenlang. Heeft ook een Nederlandse partner. Zo, hij is Nederlands-Chinees. Is een prachtige man die met een immense mooie visie de wereld bekijkt en eigenlijk als belangrijke doelstelling verbinding centraal zet. Maar dit vooral richt naar alles wat te maken heeft met hoe kunsten een therapeutisch effect hebben en kunsten mensen kunnen verbinden en zo ook mensen kunnen helen.
Ja.
Hij is dans- en bewegingstherapeut van oorsprong. Heeft bij ons ook een specialisatie gedaan in labane bewegingsanalyse en Bartine Fundamentals. Zo hebben we elkaar leren kennen.
Wow.
Maar hij is ingekapseld, of hij werkt samen met heel veel universiteiten en met onderzoekers. Waarmee dat wij ook verbonden zijn. We zitten ook in een belangrijk orgaan van deze organisatie. Wat betreft educatie van dans- en bewegingstherapie bijvoorbeeld dan in dit geval.
Ja.
Zo werken we mee aan dergelijke soort netwerken. Om eigenlijk het profiel van een dans- en bewegingstherapeut zo goed en genuanceerd mogelijk tegemoet te komen. Waardoor dat onze studenten die bij ons opgeleid worden, ook in het buitenland kunnen te werk gesteld kunnen worden. Of een aansluiting kunnen vinden. In het buitenland. En omgekeerd ook. Ja. Dus buitenlandse studenten ook bij ons een opleiding krijgen die conform is aan de normen die internationaal worden gedefinieerd. Zo dergelijke soort organisaties. Denk ook aan de samenwerking dat wij hebben via dat Stephanie bijvoorbeeld heeft met het Laban Bartin Movement Institute in New York.
Aha.
Dat zijn hele belangrijke samenwerkingen die ons... actueel houden in de ontwikkelingen die dans- en bewegingstherapie kent. die de specialisaties binnen dans- en beweegtherapie kent en die ook de ontwikkelingen wereldwijd helpen in kaart brengen. Zo, wij doen heel veel inspanning om dit internationaal netwerk waarin dat wij mogen werken, leven te houden, actueel te houden en alles wat voordelig is voor onze studenten te implementeren in de opleiding ook.
Ja, geweldig. Ik denk, ik hoor aan jullie dat er nog zo ontzettend veel meer te vertellen is. En het is onwijs interessant ook voor ons om hiervan te horen en meer te weten te komen. En ik denk dat we wel een beetje aan het einde van deze podcast gaan komen. Om niet te verzaken met de vraag, wat is volgens jullie dan de dans- of bewegingstherapeut van de toekomst?
Ja, ik wil daar graag aan toevoegen wat ik ook... En ik denk dat het voor mij niet alleen gaat over de dans- en bewegingstherapeut van de toekomst. Voor mij is een dans- en bewegingstherapie is eigenlijk ook een pad dat je bewandelt al in je leven. Ja. Het bewust bewandelen van hoe je omgaat met je eigen lichaam en met de omgeving daarmee. En dat loopt parallel met de danser, de dansdocent, maar ik denk in het universum, gewoon algemeen, de mens. Ik denk dat het voor ons de toekomst is, als we kijken naar zelfzorg, dat mensen in beweging blijven. Je ziet heel veel hoeveel mensen zich afsluiten. Of bijvoorbeeld dansers of docenten of danstherapeuten die eigenlijk wel de dans geven aan de ander, maar zelf eigenlijk dat niet meer aan hunzelf geven. Mm-hmm. En ik denk dat de danstherapeut, danser, mens, dansdocent, leerkracht en ook ouder, vind ik zelf, ouders van kinderen, dat heel belangrijk is dat de toekomst is om zelf in beweging te blijven. Dus eigenlijk de helende kracht aan jezelf te geven, waardoor je vanuit de onbalans, hè, waar Niek zo mooi heeft over verteld, hoe we traditioneel wij dans gebruikten in vroeger, om ons eigenlijk te herstellen, te recupereren van alle activiteiten die we hebben meegemaakt. Dat kan zware trauma's zijn, maar kunnen ook kleine momentjes zijn in de dag die heel veel sterk effect hebben in je lichaam, dat je daar zorg voor draagt, dat je daar bewegingen brengt en dat je het verwerkt. Ja. En voor mij is dat de toekomst. Als iedereen autonoom zelfzorg creëert, maar niet zelfzorg in afsluiten, niet zelfzorg in passiviteit, maar zelfzorg in verbinding, in autonomie en in het verwerken van wat er gebeurt, dan denk ik dat het een hele, hele mooie, krachtige wereld is voor de jongeren die nu aan het opgroeien zijn. Dat wij eigenlijk de basis zullen zijn voor de jongeren, waar ze nu ook zo om roepen. Mm-hmm. En de kinderen, de jongeren, die zeggen, zorg dat wij verder kunnen gaan. En als wij zorg dragen voor onszelf, voor ons lijf, en daardoor ook zorg kunnen dragen voor de cliënten, maar ook de kinderen, de jongeren en degene die we lesgeven, dan kunnen we ook zorg dragen voor de natuur en al wat om ons heen is. En dat is, naar mijn idee, een hele belangrijke toekomst die wij moeten bewandelen.
Wauw, prachtig, Stefanie. Ja. En Niek, wat zou jij er nog aan toe willen voegen?
Ik denk, die eens ik kan toevoegen, is dat ik droom van een wereld waarin dat we gewoon gecompassioneerd en respectvol met elkaar mogen omgaan. En ik denk dat dat aansluit bij wat Stefanie vertelt, is dat die zelfzorg daar een heel belangrijk onderdeel is. Ja. En ik droom van een wereld waar het lichaam geen taboe meer is. En waarin dat de dans geen taboe meer is. En waarin dat we samen kunnen dansen, letterlijk, figuurlijk. Maar op deze manier wel onze kinderen mogen een beeld of een wereld bieden waarin we elkaar respecteren en elkaars unieke expressie. En leren omgaan met elkaar, waardoor we een wereld kunnen creëren die mooi is, die gebalanceerd is, die respectvol is en die waar bewustzijn heel centraal in mag staan. En dat we daar met voldoende geduld en respect met elkaar en voor onszelf naartoe kunnen groeien. Ook. Ik denk dat dat ietsje is die kan aansluiten.
Prachtig, lieve dame en heer. Ik vond het een heel erg mooi gesprek. Ik heb ondanks de kortere tijd natuurlijk wat het altijd is, zo'n podcast, toch heel veel geleerd over jullie opleiding. En ook de manier waarop jullie in het leven staan, zeg maar, of en met de dans omgaan. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor deze podcast.
Ja, graag gedaan.
Ja, ontzettend graag gedaan. Dit is onze allereerste podcast ever. Zo, dit is zo nooit vergeten, Sanne.
We gaan hem niet vergeten.
Als dat zelf hoogt. Dus, we zullen altijd weten, Sanne heeft ons de mogelijkheid te geven hier ervaring over te doen. Zo, ontzettend bedankt.
Nou, jullie ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ik sluit het altijd nog even kort af en dat zal ik nu ook proberen kort te doen. Ook al is er ontzettend veel om terug te halen. Ik ga even kijken of ik daar heel kort een soort samenvatting van kan geven. De opleiding tot dans- en bewegingstherapeut van Agape Belgium in Kolskamp is voor studenten een mogelijkheid om de potentie in het bewegende lichaam te vinden en zichzelf te leren kennen. En dat dan ook door te kunnen geven naar cliënten en groepen mensen, waarin nu ook veel gewerkt wordt, bijvoorbeeld met vluchtelingen. En de multiculturele samenleving heel belangrijk onderdeel daarvan is. Maar bijvoorbeeld ook de ceremoniële dansen weer teruggehaald worden, waarin oorlog, trauma, mislukking van oogst onderdeel zijn, wat natuurlijk nog steeds bij ons aan de hand is, maar wat wij niet meer met dans of beweging en als groepen beleven, dat we dat misschien weer terug kunnen vinden en daarin de relatie met ons eigen lichaam en de aarde weer terugvinden en de aardse goden. En heel nieuw binnen de, vrij nieuw binnen de opleiding is eigenlijk het neurologische werken, zodat er ook gekeken kan worden van wat zenuwen voor invloed hebben op het lichaam. Als je bijvoorbeeld trauma ervaart of stress en natuurlijk in deze tijd ook bijvoorbeeld burn-out klachten. Wat mooi is, is dat daar ook steeds meer openheid in ontstaat de afgelopen jaren. Waarbij onze democratische cultuur misschien een voordeel is en dat we dat ook moeten omarmen. Maar dus ook nieuwe culturen die ons komen verrijken eigenlijk. En dat als je een danstherapeut, bewegingstherapeut van de toekomst wil zijn of wil blijven eigenlijk van nu, dat je vooral veel zelfzorg voor je eigen lichaam moet hebben en de momenten, misschien de lastigere momenten die je zelf ervaart, dat je daar zelf mee om kan gaan en dat je dat ook aan je kinderen, je studenten, je leerlingen kan overbrengen. En dan dromen we met elkaar voor een, ja, voor iedere unieke, expressieve persoonlijkheid in een wereld met balans en respect voor elkaar en in beweging. Lieve luisteraars van dansdocent.nu, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Als jullie vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik die altijd graag. Ik ben er dan in de herfst weer, als het weer herfst is en wordt. En heel erg bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende, de 10e.
Wil jij je ook verder ontwikkelen? Lees dan dansdocent.nu, het eerste online magazine voor dansdocenten in Nederland en Vlaanderen. Ga naar www.dansdocent.nu.